für Abend auch mal. Das wird von jullie weer te zien. Gezondheid van mezelf is wel iets beter ten opzichte van zondag. Dus ik ben ook dankbaar voor de gebeden die er zijn uitgesproken. We gaan vandaag verder in het boek van Handelingen. En we zijn nu al enkele weken, maanden door Handelingen aan het gaan. Misschien voor Pascal even de bedoeling is dat we gewoon vers voor vers, hoofdstuk voor hoofdstuk overlezen. En dat ik daar dan ook wat dingen over aanmerk en wat gedachten over geef. Om zo toch ook een goede, gezonde kennis te krijgen van wat er nu precies gebeurde na de dood en de opstanding van Christus. En hoe die gemeente is begonnen. Hoe de gemeente is gestart en wat nu precies die gemeente deed. En natuurlijk, het is niet alleen de bedoeling dat we die woorden horen. Maar dat we daar zelf ook gaan doen wat zij deden. Anders zou het maar weinig zin hebben, denk ik, om daarover te studeren. Maar vorige keer zijn we dus, dat is 2 weken terug, als ik me niet vergis, hebben we gezien hoe Cornelius, dus na 10 jaar dat die gemeente gesticht is geworden op Pinksterdag, hoe daar een Italiaanse hoofdman, een Romein, een niet-Jood, ook geen proseliet, niet iemand die zich tot het Joodse geloof had bekeerd, maar hoe die een vroom was, rechtvaardig was, en hoe deze man door God wordt aangesproken, hoe Petrus op dat moment door God wordt aangesproken, hoe die twee samengebracht worden, en hoe Petrus dan, de eerste keer in zijn leven, aan een niet-Jood het evangelie predikt. En dan zagen we ook dat daar, terwijl Petrus nog aan het spreken was over hetzelfde woord dat aan Israël was gebracht. Er was geen ander evangelie wat aan die niet-Joden werd gepredikt. Hetzelfde evangelie werd hun gepredikt. En toen viel de Heilige Geest op dat gezin, op Cornelius en zijn familieleden, de vrienden die daar waren. En toen wisten die Joden van wauw, hier gebeurt iets wat gebeurd is in het begin. Het begin van wat? Ja, van de gemeente op Pinksterdag. Toen was de Heilige Geest op de apostelen uitgestort. Dus dat was niet iets wat zich sindsdien altijd had herhaald, dat was iets unieks. En hier gebeurt dat ook op een uniek moment, en dat zal zich hierna ook niet meer herhalen. En daarin stelde Petrus zich ook de vraag, ja, hoe, in vers 47 van hoofdstuk 10, ja, hoe zou ik God mogen tegenwerken? Hoe zou ik het water kunnen weren om deze te dopen die evenals wij de Heilige Geest hebben ontvangen? En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus. En waarom was dat bevel? Ja, dat is wat we in Handelingen 2 vers 38 hebben gezien. Zolang iemand niet wordt gedoopt, dan mag hij geloven wat hij wil. Dan mag hij bekeerd hebben wat wil. Zolang hij niet wordt gedoopt door onderdompeling in water, leeft hij nog steeds in zijn zonde. Is hij niet met God verzoend, dan zal hij voor eeuwig verloren gaan. Daarom beval Petrus om gedoopt te worden. Want dat was het evangelie wat op Pinksterdag werd gepreden. En zij gingen terug. En de andere apostelen en de broeders in Judea, die horen dat de heiden het woord van God ook hebben aangenomen. En Petrus gaat stap voor stap uitleggen wat er was gebeurd. Hij gaat niet zeggen, oh ik ben Petrus en jij moet mij maar geloven. Nee, hij gaat beredeneerd uitleggen wat God bewerkt heeft in zijn leven. Dat visioen met die dekens, die onreine, reine dieren, sta op slag en eet. Petrus zei nee. En hij gaat ook vertellen wat er met Cornelius is gebeurd. En hoe God dit allemaal bewerkt had. Dat God wilde dat ook de heidenen tot het lichaam van Christus zouden worden gevoegd. En uiteindelijk de conclusie van dat alles was in hoofdstuk 11 vers 18. Toen zij dit gehoord hadden, kwamen zij tot rust en zij verheerlijkten God, zeggende, zo heeft dan God ook de heidenen de bekering ten leven geschonken. Dus de deur staat nu open na 10 jaar een gemeente van Christus te hebben die exclusief uit Joden bestond, zijn er nu ook Cornelius en de zijnen toegevoegd tot dat lichaam, al diegenen die gedoopt waren. En dan gaan we in vers 19 verder. En daar staat, zij dan die verstrooid werden door de verdrukking, welke in verband met Stefanus plaatsvond, trokken verder tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe, zonder tot iemand het woord te spreken, dan alleen tot de Joden. Herinner u hoe we bij Stefanus hebben gezien? In hoofdstuk 7 en, zagen wij dat Stefanus daar een antwoord gaf tegen die Joodse leiders in Jeruzalem, hoe hij daar een fantastisch, een geweldige preek had opgebouwd, en hoe hij ook tot de conclusie kwam dat die Joodse leiders, tot wie hij aan het spreken waren, vers 51 van hoofdstuk 7, dat waren die hardnekkigen, die onbesnedenen van hart, die zich altijd verzetten tegen de Heilige Geest. Natuurlijk, die waren daar niet zo blij mee, dat Stefanus zo straffe woorden sprak. Wat was het gevolg? Gestenigd daar. Hij was dood. En er ontstond op dat moment een zware vervolging tegen de christenen in Judea. En dus, in hoofdstuk 8 vers 1 hebben we gezien, ze werden alle verstrooid. Omwille van die, wat er met Stefanus was gebeurd. Er kwam een enorme tegenkanting van de Joodse leiders tegen de christenen. En dat is ook waar we, wanneer we toen de eerste keer de naam van Saul zijn tegengekomen. Waar we van gezien hebben in later hoofdstukken, een paar hoofdstukken verder, dat Saul ook christen is geworden. Maar, omwille van die verdrukking en die verstrooiing, werden de christenen verspreid, de Joodse christenen verspreid van Fenicië, Cyprus, Antiochië. In mijn Bijbel weer heb ik niet het kaartje wat we dikwijls pakken, maar nieuw kaartje met de reizen van Paulus. Ik weet niet als uw Bijbel dat heeft, maar normaal, de meeste Bijbels hebben dat wel. En haal die er eens bij, want dan gaat je zien waar Fenicië ligt, dan gaat je zien waar Cyprus ligt, en dan gaat je ook zien waar Antiochië ligt. Als je dat kaartje hebt, kijken ze bij mij, ziet dat er zo uit. Hier ligt Israël, hier zo. En hier ligt Fenicië, dat is waar vandaag de dag Libanon is. En links van Fenicië, of Libanon, daar ligt het eiland Cyprus. En daar, eigenlijk boven Fenicië, daar ligt Antiochië. Dus die Joden, de Joodse christenen die verstrooid werden omwille van de verdrukking, die werden helemaal dus verspreid naar het noorden toe. En naar Cyprus toe. Naar het westen toe. En wat worden we gezegd in vers 19? Die Joodse christenen, die gingen daar enkel het evangelie vertellen aan de Joden. Zij gingen niet naar de heidenen. Maar we hebben pas in hoofdstuk 10 en 11 gezien, de deur was door God geopend om ook de heidenen tot het lichaam, tot de gemeente van Christus, toe te laten. Maar kijk eens wat er in vers 20 staat. Doch er waren onder hen enige Cyprische en Cyreense mannen die te Antiochië gekomen ook tot de Grieken spraken en hun de Heer Jezus predikten. Waar zou dat een onderscheid van zijn? Wel, die eerste Joodse christenen, die praten alleen tot de Joden, hebben we in vers 19 gezien. Maar in vers 20 zien we dat daar iets tegenover wordt gesteld, want doch er waren. Dus niet alle Joodse christenen waren zo, want hier waren er een paar Cyprische en Cyreense mannen, en die kwamen in Antiochië, en die praten ook over het evangelie met de Grieken, met de niet-Joden, met zij die niet tot het Jodendom behoorden. En zij predikten hen de Heer Jezus. Dat is een verandering. Dat is de eerste keer dat we dat tegenkomen in het Nieuwe Testament, na de Pinksterdag, en nadat God de deur heeft geopend, en dat de apostelen en de gemeente in Jeruzalem erkend heeft, inderdaad, de heidenen zijn ook vatbaar voor bekering en leven, dat we lezen dat er ook Grieken, dus niet-Joden, het evangelie wordt gepredikt. En kijk eens wat het resultaat daarvan is, in vers 21. En dat gebeurde dus in die stad waarvan we juist zagen, Antiochië, helemaal in het noorden, waar vandaag de dag Syrië ligt. En de hand des Heren was met hen. En een groot aantal kwam tot het geloof en bekeerde zich tot de Heer. Wauw. De gemeente bestond 10 jaar en enkel Joden hadden zich bekeerd tot Christus. En hier zien we, het evangelie wordt gepredikt in Antiochië. En dat laat er nu toch net mensen zijn die dat wilden horen. Wie had dat gedacht? En dat is wat het evangelie doet. Het evangelie nodigt uit om jezelf tot Christus te bekeren. Om je gedachten te veranderen. Om een ander leven te gaan leiden. En dat is wat deze mensen deden. Dat is wat wij op een gegeven moment ook allemaal gedaan hebben. Er zijn altijd mensen die bereid zijn om te horen naar de woorden van Christus. Maar wij moeten wel bereid zijn om ze te prediken. Anders gaan ze niet horen. En nu, als het geloof werd gepredikt, Paulus die geeft ons in de brief van Romeinen daar ook een bepaald inzicht in. We gaan er zelfs nog iets meer over zien. Maar over wat er werd gepredikt. In Romeinen hoofdstuk 6, daar gaat Paulus terug naar het begin, hoe hij in Rome dan het evangelie had gepredikt. En wat staat er in vers 17 van hoofdstuk 6? Van God zij dank, zij waart slaven van de zonde, toch gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onrecht die u overgeleverd is. Dus het prediken van Jezus is niet zozeer een emotie en dat je zegt van, oh ja, nu voel ik me goed en nu ben ik... Nee, het is een vorm van onderricht. Het is een leer die gebracht wordt aan de mensen. Het zijn woorden die moeten verteld worden, daardoor kan het geloof komen en daar gaan mensen naar luisteren. Of natuurlijk verwerken. Maar er werd een leer verteld aan die mensen. Een leer van wat zonde is. Een leer van wat rechtvaardigheid is. Een leer van oordeel, eeuwig oordeel. Een leer van genade, van God zijn liefde, van barmhartigheid. Al die dingen werden verteld als Jezus werd gepredikt. Herinner u nog toen Jezus werd gepredikt aan de kamerling? Zijn reactie daarop was, zie daar eens water wat is er tegen dat gedoopt werd. Dus ook de doop is een deel van die leer die werd gepredikt. Maar niet alleen de doop, soms is dat wel eens... Als je vandaag leden van de gemeente hoort dat het bijna exclusief om de doop gaat, dan moet veel meer gepredikt worden dan alleen die doop. Maar weliswaar is het een essentieel onderdeel van de leer die we moeten leren. Maar veel mensen waren daar in Antiochië, niet Joden, en een groot aantal, dus niet weinig, een groot aantal van hen bekeerde zich. Zij kwamen tot geloof. En wat gebeurt er in vers 22 van Handelingen hoofdstuk 11? Ah, misschien nog even dit, want ik had het opgeschreven, ik zie het juist. Wie bewerkte de verdrukking? Misschien kan een van de broeders dat antwoorden. Wie bewerkte de verdrukking van de christenen in Jeruzalem? Welke hogere macht zat erachter? Ja, en welke nog hogere macht zat erachter?
Ja.
En welke nog hogere, slechtere macht zat erachter? Wie is de bron van alle kwaad? De duivel. De duivel bewerkte dat christenen verdrukking kenden en als gevolg van die verdrukking werden zij verstrooid. Welke grote zegen kwam daaruit voort uit die verdrukking? Wel, dat mensen tot geloof kwamen. Mensen die anders het evangelie nooit op die wijze hadden ontvangen. Dus de duivel had het kwade voor en God heeft dat kwade gebruikt om iets goeds te bewerken. Namelijk dat er in Antiochië Jezus werd gepredikt omwille van die verstrooiing en daardoor mensen gered werden. Allee, ik vond dat mooi om te zien. En vers 22 van Handelingen hoofdstuk 11. En het bericht daarvan kwam de gemeente van Jeruzalem ter oren en zij vaardigde Barnabas af naar Antiochië. Toen deze aankwam en de genade God zag, verheugde hij zich en wekte alle op om naar het voornemen van hun hart de Heere trouw te blijven, want hij was een goed man, vol van de Heilige Geest en van geloof. En een brede schare werd de Heere toegevoegd. Even tot hier. Dus, daar gebeurt van alles, daar is van alles aan bewegen in Antiochië, niet-Joden worden christen, en de gemeente in Jeruzalem hoort wat daar allemaal aan bewegen is. En wat doen zij? Zij vaardigen Barnabas af. Dat wil zeggen, dat woord is ook datzelfde woord als waarvan apostel is afgeleid. Dat is wat een apostel is, iemand die is uitgezonden met een boodschap, met een bepaald doel. Wel, hier wordt de apostel Barnabas uitgestuurd. Weliswaar is hij niet een apostel zoals we in Handelingen hoofdstuk 1 zagen, die de plaats van Judas kon invullen. Hè, want hij daar moest bepaalde voorwaarden voldaan worden. Moet een getuige zijn van de opstanding. Dus daar is ook wel een onderscheid in. Dus niet iedereen in de Bijbel waarvan we tegenkomen dat er een referentie wordt gemaakt naar apostel, is in dat opzicht ook een apostel. Dus maak ook altijd wel dat onderscheid. Maar Barnabas werd hier door de gemeente afgezonderd. Nu, wie was Barnabas? Die zijn we al een paar keer tegengekomen. Hij was de zoon der vertroosting, hadden we gezien in hoofdstuk 4. En wat valt op? Barnabas kon zich wel vinden daar. En misschien had het ermee te maken, want Barnabas was oorspronkelijk uit Cyprus afkomstig. Dat hebben we in hoofdstuk 4, vers 36 gezien. En die mannen die in Antiochië zijn gaan prediken, omwille van de verstrooiing, waren Syreense en Cyprusse mannen. Dus hij was daar waarschijnlijk onder bekenden of onder volksgenoten. En dat zal ook wel waarschijnlijk hebben meegespeeld. Maar wat valt op in vers 22? De gemeente in Jeruzalem hoort, Antiochië, daar komen niet Joden tot geloof. Zij sturen Barnabas naar daar. Barnabas was iemand waarvan we al gezien hadden dat hij de zoon der vertroosting, hij was heel warm van hart, barmhartig. Iemand die ook werd uitgekozen voor de zeven in elk geval, hij was een godvruchtig man, vol van de Heilige Geest. En ze stuurden niet zomaar de eerste, de beste naar Antiochië. Maar laten we die gedachten nu eens even doortrekken naar hier. Wij horen, er is in een bepaald gebied een goed werk bezig. En wij zouden daar dat goed werk kunnen ondersteunen. Wie gaan wij sturen? Zouden wij de beste, als we al zo mogen denken, maar zouden wij de beste onder ons willen missen? Zouden wij de beste onder ons willen afgeven om andere groeiende christenen ten dienste te zijn? Of zouden wij zeggen, ja nee, die moet hier blijven? Barnabas was iemand waar heel veel gelovigen in Jeruzalem heel veel aan hadden. En dat is degene die zij sturen. Waarom? Ah ja, die jonge christenen daar, die gaan er evenveel aan hebben. En die gaan er waarschijnlijk nog meer aan hebben. Maar dat betekent wel dat de gemeente in Jeruzalem hen moest opgeven. Allee, niet in het geloof, maar moest prijsgeven. Zij moesten hen missen. Laat zien dat zij absoluut niet egoïstisch waren. Want een egoïstische gemeente zou zeggen, nuchter van Barnabas, we hebben je hier nodig. Jij gaat niet naar daar. En zo waren zij niet ingesteld. Zij stelden Barnabas aan, zij vaardigde hem af. Ik weet zelfs niet als Barnabas geraadplicht, lijkt erop van hoe je de gemeente hoort dat en de gemeente beslist, Barnabas, jij gaat. Zo lezen we dat hier. Wij zouden misschien nog denken, oh, wie wil er gaan? Nee, wie willen we kwijt? Michael, gaat jij maar naar dat gebied. Dan zijn we er vanaf. Zij vaardigde Barnabas af naar Antiochië, om daar te gaan helpen. En wat ziet hij? Hij komt eraan en hij is zo content om te zien hoe Gods genade aan het werken is. Hij is blij en hij wekt die discipelen op. Hij roept die op om dat voornemen wat zij in hun hart hadden, ze hebben zich bekeerd tot de Heer, om dat ook te laten doorwerken. Om trouw te blijven aan de Heer. Want het evangelie doet ons geen nut en wij weten dat. Als we het ene keer hebben geloofd en daarna afvallen, dan zal het ons totaal geen nut doen. God verwacht trouw tot de dood. En hier is Barnabas, die roept die jonge discipelen, die nog zoveel zullen meemaken, die nog zoveel hindernissen zullen tegenkomen in hun geloof, hij probeert daar een steunpilaar voor te zijn, om langs hen te staan, om hen te staan, om met hen te staan. En hij roept hen op om de Heere trouw te blijven. Niet trouw te blijven aan de plaatselijke gemeente. Niet trouw te blijven aan een paar goede mensen. Trouw van een christen is altijd aan de Heere en aan niemand anders. En soms gebeurt het dat gemeentes ontrouw worden. En als uw trouw dan aan een gemeente is en niet aan Christus, dan is het te vergeefs wat je gedaan hebt. En dat gebeurt hoor. Oh, ik heb een fijne groep, en het zijn toch lieve mensen. En hoe kan ik die mensen, ja, maar ik wil die mensen niet in de steek laten. Want soms, soms, niet altijd, en ik zeg ook niet te vlug, maar soms verplicht trouw aan Christus ons ertoe dat wij afstand nemen van bepaalde geloven. Maar deze Barnabas riep die discipelen op om de Heere trouw te blijven. Dat is ook wat we elkaar moeten doen. Blijf trouw aan de Heere. Dat is de enige weg tot behoudenis. En Barnabas, daarvan wordt hij gezegd, hij was een goed man. En natuurlijk, hij was niet goed zonder God, want hij had ook God nodig. Hij was goed omdat hij juist op God vertrouwde. Hij was vol van de Heilige Geest en van geloof. Dat waren zijn kwaliteiten. En Barnabas wordt niet afgevaardigd naar Antiochië, omdat hij een people manager was, omdat hij goed met geld kon omgaan, omdat hij dit of dat. Nee, dat zijn wereldse kwaliteiten. En soms kunnen die ook wel nuttig zijn in ons geloof, maar wat werkelijk van taal was, hij was vol van de Geest en vol van geloof. En dat is wat wij nodig hebben. En dat is het voorbeeld wat we moeten zien. En wat is het gevolg van al die evenementen daar in Antiochië? Een brede schare werd de Heere toegevoegd. Mensen moeten toegevoegd worden aan Christus. Mensen moeten toegevoegd worden niet aan een plaatselijk groepje, maar aan Christus. En door zich aan Christus toe te voegen, ook aan een plaatselijke groep. Maar hier zien we, ik vind dat heel mooi verwoord, heel duidelijk verwoord, een brede schare werd de Heere toegevoegd. Want wat gebeurt er wanneer jij sterft? Je oude ik sterft af en jij staat op in een nieuw leven. Jij bent samengevoegd met de dood en de opstanding van Christus. Een brede schare, veel mensen werden de Heere toegevoegd. Dus een groot werk. En wat zien we gebeuren in vers 25? Barnabas. Hij vertrok naar Tarsus om Saulus te zoeken. En toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië. Waarom zou Barnabas op zoek zijn gegaan naar Saulus? De laatste keer dat we Saulus zijn tegengekomen, in hoofdstuk 9, vers 30. Dat was toen verteld wordt dat hij in Jeruzalem vrijmoedig optrad, maar daar kwam een plan van de Joden in Jeruzalem om Saul te gaan doden, nadat hij christen was geworden. En ze lieten hem vertrekken naar Caesarea en vandaar terug naar zijn thuisstad Tarsus. Dus dat is het laatste waarvan we weten waar Handelingen zegt dat hij was, dus hoogstwaarschijnlijk is Barnabas naar daar gegaan. En hij is Saul gaan zoeken, maar waarom Saul? Wel, wat was het doel van God om Saul te roepen? Wat hadden we gezien in hoofdstuk 9? Wat had Jezus gezegd tegen Ananias? Wel, in vers 15 van hoofdstuk 9, de Heere zei tot Ananias, ga, want deze is mijn uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen voor heidenen en koningen en kinderen Israël. Saul was het werktuig door de Heere uitverkoren om aan de heidenen het evangelie te vertellen. Barnabas wist dat. En Barnabas was daar betrokken. En niet zozeer als leider. Want soms zien we dat ook wel eens gebeuren. Dat mensen die in een bepaald gebied komen. Zij gaan daar de touwtjes in handen nemen. Alles moet onder hun toezicht gebeuren. Dat is niet wat Barnabas deed. Barnabas stond onder de mensen. En was een bemoediger. Het was ook niet de gemeente in Jeruzalem. Die de touwtjes in handen had wat er in Antiochië gebeurde. Zij waren autonoom. Maar Saul was een apostel van een leermeester van de heidenen. Dat zegt hij ook in de Romeinenbrief. En Barnabas was hem gaan halen, want hij kon hem gebruiken. En hij bracht hem dus naar Antiochië. Hier zijn dan Barnabas en Saul samen in Antiochië. Wat gebeurt er in vers 26? En het geschiedde dat zij een vol jaar in de gemeente gastvrij ontvangen werden. En een brede schare leerde. En dat de discipelen het eerste Antiochië christenen genoemd werden. Waarom na 10 jaar dat er al christenen zijn, worden nu pas de discipelen in Antiochië christenen genoemd? Wat zou daar de betekenis van zijn? Ik heb er al over nagedacht. Heeft misschien een van de broeders daar een antwoord op?
Betekent Messias of gezalfde. En al, ja, ik denk dat dat voor de heidenen sowieso iets nieuws was.
Ja.
Wat eigenlijk voor de Joden niet iets nieuws was. Dus de Joden zouden zich Joden hebben genoemd, die gewoon de nieuwe of de laatste profeet van God zouden hebben gehoorzaamd. Heidenen zouden dan eigenlijk gewoon totaal een nieuwe godsdienst aanhangen.
Ja.
Ja, ik weet niet of dat antwoord is.
Ja, ik denk dat het er bij nadert, want de Joden die christen werden, die zagen zichzelf nog steeds als Jood. Want zij waren nog altijd dat uitverkoren volk, die dan een nieuw verbond zijn aangegaan. Maar hier heb je heidenen, die nooit deel hebben gehad aan welke belofte dan ook van God, en zij zich tot het Jodendom zouden bekeerd hebben, onder het oude verbond. En hier worden zij door God aanvaard, niet op basis van het oude verbond, maar op basis, enkel en alleen op basis van het prediken van Jezus, het nieuwe verbond. En zij worden christenen genoemd. Zij krijgen een nieuwe identiteit. Zij krijgen een nieuwe naam. Jesaja, ik zal het vlug even lezen. Jesaja 62, maar ook in hoofdstuk 65 en 56, komen we verschillende versen tegen, waar er wordt gesproken dat er een nieuwe naam wordt gegeven aan de gelovigen. Even 62 was het vers 2. Daar staat, als er over het heil dat zou gaan komen, over het Sion's heil, staat er in vers 2 van hoofdstuk 62, volken zullen uw heil zien, alle koningen uw heerlijkheid, en men zal u noemen met een nieuwe naam die de mond des Heren zal bepalen. Jesaja 62 vers 2. Zijn, eens kijken als ik die andere teksten ook heb opgeschreven. Precies niet zo drek. Maar ik dacht dat het hoofdstuk 65 vers 15 was, daar wordt ook naar gerefereerd. Maar wat interessant is, in vers 26, als er staat dat de discipelen het eerste Antiochië Christi genoemd werden, dat woord dat impliceert, dat dat niet zomaar iets is, een bijnaam die men kreeg, maar die naam die men hier aan de christenen geeft, is door goddelijke openbaring gegeven. Dat is wat genoemd worden betekent, vanuit het Grieks. Dus, God heeft deze naam aan de discipelen gegeven. En de gemeente was ook nog niet compleet, dan pas wanneer ook de heidenen tot het lichaam van Christus werden gevoegd. En vanaf dat moment kiest God ervoor om die naam bekend te maken, om die discipelen, want er zijn veel namen die christenen hebben, discipelen, heiligen, soms ook schijnheiligen, maar dat is dan geen goede betekenis, gelovigen, maar hier zien we Christus. En dat is een naam waar we trots op mogen zijn als wij die naam hebben. Want dat betekent dat wij met Christus zijn gestorven en zijn opgewekt. Dat wij de Here zijn toegevoegd. Er zijn veel mensen die de naam Christus dragen, maar die het totaal niet zijn. Die de Here nooit zijn toegevoegd, omdat zij die leer niet hebben gehoorzaamd die gepredikt werd sinds de Pinksterdag. Maar Barnabas die gaat dus naar Tarsus in vers 25 om Saul te zoeken en hij brengt hem mee. En wat doen zij? Waar gaan zij een tijd mee vullen? Wel, ze gaan een tijd vullen, een vol jaar worden zij daar door de gemeente ontvangen, gastvrij. Kunnen we van alles over zeggen, daar spreken we al genoeg over gastvrijheid. Maar zij leerden de mensen. Dat is wat wij elkaar ook moeten doen, leren. Dit is de wil van God. Dit is wat God verwacht. Dit is wie God is. Dit is hoe God denkt. Dit is wat er gaat komen. Dit is wat er is geweest. De Bijbel is een woord waar we constant elkaar over moeten leren. En zo kunnen we elkaar ook vertroosten en opbouwen en sterk maken in het geloof. Maar dat was dus wat Paulus en Barnabas hun tijd mee besteden. Met leren. Wat we nu aan het doen zijn. Dit is zo waardevol. Dit is zo nuttig. En weet je wanneer je het nut daarvan te volgen gaat ervaren? Als het er niet meer is. Dan gaat je missen. Soms vinden we dat vanzelfsprekend. En we zitten hier en denken, oh, dat is fijn bijbelstudie. En we zitten in een flow. Totdat we het niet meer hebben. Dan zien we eigenlijk die leegte. Wat dit dan toch bewerkt. Die ingevuld wordt als we hier zijn. Als we die gemeenschap hebben met elkaar en met God. Daar worden zij dus in Antiochië voor het eerst christenen genoemd. In Handelingen 26, daar is nog even naartoe, zien we dat die naam ook wel algemeen bekend was, ook onder, of is geworden, ook onder de niet-gelovigen. Want op een gegeven moment is Paulus in gesprek met koning Agrippa, en heb ik dat hier niet opgeschreven, 10 stokslagen voor Petrus. Voor Petrus. ja, ik heb het, hoofdstuk 24. Nee, dat is van Felix. Wacht. Agrippa.
En 25 over Agrippa?
Ja, dan moet het toch 25 zijn. Ja, 27. Ja, dat is hem. Oké, dank u wel. Dus hier is Paulus, wat we juist gezien in hoofdstuk 9, dat hij een uitverkoren werktuig was voor God, voor de heidenen, voor de koningen en ook voor de Israëlieten. En hier zien we, hij staat bij koning Agrippa. En hij predikt, hij getuigt van wat er hem is overgekomen. En dat gaan we ook nog zien als we daartoe komen. Maar wat is de conclusie die Agrippa eigenlijk neemt als hij Paulus heeft horen spreken in vers 28? Hij zegt tot Paulus, jij wilt mij wat spoedig als een christen laten optreden. Dus Agrippa kende het woord, de naam, christen. Het was algemeen bekend, dat zijn mensen die Christus toebehoren. 1 Petrus hoofdstuk 4 vers 16 is ook een tekst die, dat is eigenlijk de derde keer dat we het woord christen in het Nieuwe Testament tegenkomen. Daar staat dat Petrus leert, indien iemand als een christen leidt, dan schame hij zich niet, maar verheerlijke God onder die naam. Dat zegt trots op het feit dat jij christen genoemd wordt. Maar weet ook wel dat Petrus eigenlijk ervoor net zei, laat niemand u moeten leiden als een moordenaar, of als een dief, of als een boosdoener, of als een bemoeial. Als je leidt, laat het zijn om een rechtvaardige reden, en niet omwille van je eigen zonde, want daar kun je ook door leiden. Maar als je leidt omwille van de naam Christen, die jij draagt, omdat je het zijt, dat je wederom geboren zijt, zit daar trots op. Dank God daarvoor dat jij die naam hebt. Want diegenen die naam hebben, zijn degenen die behouden worden. Oké, Handelingen 11. We gaan bijna doorzitten. Voor vandaag. Vers 27. En in die dagen kwamen profeten van Jeruzalem te Antiochië. En een uit hen, genaamd Agabus, stond op en gaf door de geest te kennen dat een grote hongersnood zou komen over het gehele rijk. Die dan ook gekomen is onder Claudius. En de discipelen besloten dat elk van hen naar draagkracht iets zenden zou tot ondersteuning van de broeders die in Judea woonden. En dit deden zij ook, en zij zonden het aan de oudsten door de handen van Barnabas aan Saulus. In die dagen, de gemeente is daar opgestart in Antiochië, daar komen profeten uit Jeruzalem. Dan kun je al de vraag stellen, waarom komen die profeten uit Jeruzalem? Waren er geen profeten in Antiochië? Want zij komen uit Jeruzalem. En wat komen zij doen in Antiochië? Profeteren. En wat is daar ene met de naam Agabus? Die geeft door de Heilige Geest te kennen dat er een grote hongersnood zou komen over het hele Rijk. Dus over het hele Romeinse Rijk zou een grote hongersnood komen. En die is er ook gekomen onder Claudius. En van Claudius, dat is weer zo'n, dit is weer een naam waarop we een datum kunnen plakken. Waardoor we ook weer andere elementen daarin kunnen bijpassen, dat we weten wanneer dingen zich bij benadering hebben afgespeeld. Want Claudius regeerde tussen 41 en 54 na Christus. Dus in die periode is die hongersnood er gekomen, en in die periode speelt zich ook dit af. En die hongersnood, die is ook gekomen, dat is ook niet vreemd, want God had gezegd dat die zou komen. God had dat geprofeteerd. En wat doen die discipelen? Die discipelen in Antiochië, die nemen de beslissing dat ieder naar eigen vermogen, naar hoe ze het konden geven, dus niet, jij moet een tiende geven, niet, jij moet zoveel geven. Zij beslisten zelf wat ze konden missen. En zij zonden dat ter ondersteuning aan de broeders die in Judea wonen. Waarom Judea? Heb je dat nooit afgevraagd? De hongersnood zou in het hele rijk komen. Waarom dan Judea? Ik had er nog niet bij nagedacht tot eigenlijk ik dat las. Want als het Romeinse Rijk was veel groter dan alleen Israël. Hè? Dat ging van Spanje tot weet ik veel waar, en ergens terug Afrika. En in Antiochië zeggen de christenen, wij halen iets bij elkaar en we gaan aan de christenen in Judea geven.
Omdat zij daar de ergste kamp hadden met hongersnood, geloof ik.
Ja, ja. De geschiedenisboeken kun je daarop naslaan, daar wordt het een en ander wel over verteld. Maar de christenen in Judea waren niet wel bepaald rijk. En wat zegt Eusebius? De bepaalde oogsten in Syrië en in Israël zijn door die hongers, door een bepaalde droogte zijn mislukt. En het is niet dat er zoveel schaarste was van voedsel, maar er was wel een schaarste van voedsel. En wie wordt er het eerst getroffen als er een voedselschaarste is? Wel, wat gebeurt er als er ergens tekort van is? Nu is de vis serieus duur geworden. Waarom? Er is tekort, dan wordt die duur. Wel, als er ergens tekort aan is, worden de prijzen duurder. En wie gaat daar het eerste onder lijden? Arme mensen. En veel christenen in Judea waren arm. En daarom hadden zij daar het ergste onder te lijden. En dat zien we nog een paar keer in het Nieuwe Testament. Romeinen hoofdstuk 15 gaat Paulus een verwijzing maken naar steun op een ander moment voor behoeftigen in Jeruzalem. 1 Korinther 16, 2 Korinther hoofdstuk 8 en 9. Telkens wordt daaraan herinnerd de behoeftigen onder de gelovigen in Judea en Jeruzalem. Dus dat gaat zich een paar keer voordoen. Wat ons dan moet leren is dat wij ook toch ook wel een oog en een hart moeten hebben voor broeders en zusters die in armere gebieden wonen, dat wij ook als daar een bepaalde nood ontstaat, dat wij niet vies moeten zijn om onze portemonnee open te doen en om geld te geven aan onze broeders en zusters. Ik zeg niet dat we dat zomaar moeten doen, want wat zie je vandaag de dag veel gebeuren, bijvoorbeeld in gebieden zoals de Filipijnen. Daar is het geloof commerce geworden. Heel veel mensen gaan daar evangelist worden, omdat het hun een inkomen geeft, het biedt hun zekerheid, en ze krijgen veel dollars of euro's van een andere kant van de planeet. Dat is niet de bedoeling. Maar, als er ergens behoefte, moeten we niet zo kritisch worden dat we niks meer gaan doen, omdat we verkeerd zouden kunnen doen. We moeten wel altijd ons verstand gebruiken, maar we moeten wel een hart hebben dat wil helpen. Want Jeruzalem had geestelijke hulp gegeven door Barnabas te sturen, en zij gaven fysieke hulp door geld te sturen. Is dat niet mooi? En hoe deden zij dat? Hoe gaven zij die steun? Wel, zij gaven het aan de oudste door de hand van Barnabas en Saulus. Dus betrouwbare mensen werden uitgekozen, Barnabas en Saulus, en die gingen dat overgeven aan de oudste van de plaatselijke gemeente in Judea. En die plaatselijke gemeenten gingen dan toezien op hoe zij dat geld gebruikten voor de behoeftigen onder hen. Daar werden geen grootse hulpprogramma's opgezet, daar werd niet een gemeente aangeduid die als een soort sponsorgemeente fungeerde, dat alle gemeentes daar hun geld naartoe stuurden en dat die gemeente op hun beurt al het werk ging doen om behoeftige mensen. Dat is allemaal wat vandaag de dag gebeurt, maar dat is niet wat het Nieuwe Testament leert. Heel simpel, een gemeente zamelde geld in. En ze gaven het aan een andere gemeente en die ging toezien hoe dat verdeeld werd onder de armen. Dat is denk ik wat ik vandaag wou delen, want ik zie dat ik al bijna 40 minuten aan het spreken ben. Maar herinner u dan vandaag, het geloof komt ook in Antiochië. Daar wordt ook een gemeente gesticht, die gaan ook gaan groeien. Die gaan zich ook ontwikkelen. En misschien ook dit ook. Maar stel dat was het straks aan het denken. Een gemeente is constant in beweging. Een gemeente moet ergens flexibel zijn. Wij moeten erkennen dat, kijk, een gemeente, hoe een gemeente functioneert. Wat een gemeente wel en niet moet doen, dat kan niet flexibel zijn. Want dat wordt gebaseerd op het woord van God. En daar is niks veranderlijks aan. Dus een gemeente nu, 100 jaar geleden, en een gemeente hier en in Afrika, dat moet allemaal hetzelfde zijn wat daar gebeurt, als we het woord van God respecteren. Maar, niet elke gemeente bevat mensen die volwassen zijn in het geloof. Hier was een heel jonge gemeente. Denk je niet echt dat die gemeente vanaf het begin daar waren waar ze moesten zijn? Niet, die moesten groeien. En dat betekent dat die gemeente op dit moment, als je 10 jaar later zou gaan kijken, dat dat een heel andere invulling was. Waarom? De leer moest niet groeien, mensen moesten groeien naar de leer. En zo moeten wij ook allemaal groeien. En het kan niet zo zijn dat als wij in dezelfde hoedanigheid elkaar 10 jaar later tegenkomen als nu, dat wij nog allemaal op hetzelfde niveau zitten. Ideaal zou zijn als we allemaal groeien en allemaal geestelijk volwassen zijn geworden. Maar we moeten ook erkennen dat soms mensen ook achteruit gaan. En zullen afvallen. Of mensen constant blijven. Maar dat is niet goed. Hè? Iemand die gewoon hetzelfde blijft, dan is er geen groei. Dus er moet groei zijn. Dat betekent een gemeente is ook constant in beweging. Een gemeente leert bij. Een gemeente groeit omdat de leden groeien. Dus, en God zegende dat werk. Jezus werd gepredikt. De hand van de Heer was hen nabij. En Barnabas riep op om de Heer trouw te blijven. Laat dat ook mijn advies zijn voor de rest van de week. Zij de Heer trouw. Het is niet altijd gemakkelijk. Er komt soms strijd, er komen soms veel verleidingen op ons af. Maar zij de Heer trouw. Roep elkaar daartoe ook op. Als je alleen bent en je denkt aan een broeder of zuster, bemoedig die. Dat is wat Barnabas deed. Vertroost die. Help die. Stuur een berichtje. Laat weten dat je aan iemand denkt. Laat weten dat je voor iemand bidt. Ik krijg dat wel af en toe. En ik waardeer dat altijd enorm als iemand dat doet. En ik probeer dat zelf ook te doen. En ik weet hoe fijn ik dat vind als ik dat krijg. En dat is wat ons net kan doorhelpen om niet op te geven. Om niet de strijd te gaan denken van dit heeft toch allemaal geen zin meer. Dus laat dat mijn bemoediging zijn ook voor jullie. Amen.